Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. En die trouw blijft van geslacht tot geslacht. Ja, tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, van Psalm 84. En daarvan het derde en het vierde vers. Welzalig hij die nu al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En wat er verder volgt in de versen 3 en 4 van Psalm 84.
Thank you.
stellen wij ons ook deze morgen voor de spiegel van Gods heilige wet. En wij zingen daarna van Psalm 147 en daarvan het 10e vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. En zo wou hij met geen volken handelen. En na het zingen van deze psalm lezen wij uit het boek Exodus, hoofdstuk 17. En lezen vervolgens nog twee versen uit de Deuteronomium 25, de versen 17 tot en met 19.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Noch iets dat uw naaste is.
Thank you.
Daarna toog de ganse vergadering van de kinderen Israëls naar een dagreizen uit de woestijn Zin, op het bevel des Heren, en ze legerden zich te Rafidim. Daar nu was geen water voor het volk om te drinken. Toen twist het volk met Mozes en zeide: geef gijlieden ons water, dat wij drinken. Mozes dan zeide tot hen: wat twist gij met mij? Waarom verzoekt gij den Heere? Toen nu het volk al daar dorste naar water, zo murmureerde het volk tegen Mozes en zeide: waartoe hebt gij ons nu uit Egypte doen optrekken? Opdat gij mij en mijn kinderen en mijn vee van dorst deed sterven? Zo riep Mozes tot den Heere, zeggende: wat zal ik met dit volk doen? Er feilt niet veel aan of ze zullen mij stenigen. Toen zeide de Heere tot Mozes: ga heen voor het aangezicht des volks en neem met u uit de oosten van Israël en neem uw staf in uw hand, waarmede gij de rivier sloeg, en ga heen. Zie, ik zal al daar voor uw aangezicht op den rotssteen in Horeb staan, en gij zult op de rotssteen slaan. Zo zal er water uitgaan, laat het volk drinken. Mozes nu deed al zo voor de ogen der oudsten van Israël. En hij noemde de naam die plaats Massa en Meriba, omdat twist de kinderen Israëls, omdat zij den Heere verzocht hadden, zeggende: is de Heere in het midden van ons, of niet? Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Mozes dan zeide tot Jozua: kies ons mannen en trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan, en de staf God zal in mijn hand zijn. Jozua nu deed als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek. Doch Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte des heuvels. En het geschiedde, terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Doch de handen van Mozes werden zwaar. Daarom namen zij een steen en legden dien onder hem, dat hij daarop zat. En Aaron en Hur ondersteunden zijn handen, de een op deze, de ander op de andere zijde, alzo waren zijn handen gewis, totdat de zon onderging. Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte des zwaards. Toen zei de Heer tot Mozes: schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder den hemel. En Mozes bouwde een altaar en hij noemde zijn naam: de Heere is mijn banier. En hij zeide: terwijl de hand op den troon des Heeren is, zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn, van geslacht tot geslacht. Deuteronomium 25, vers 17 tot 19. Gedenkt u wat u Amalek gedaan heeft op den weg, als gij uit Egypte uittoogt, hoe hij u op den weg ontmoette en sloeg onder u in de staat al de zwakken achter u, als gij moede en mat waart, en hij vreesde God niet. Het zal dan geschieden, als u de Heere uw God rust zal gegeven hebben van al uw vijanden rondom, in het land dat u de Heere uw God ten erve geven zal, om hetzelfde erfelijk te bezitten, dat gij de gedachtenis van Amalek van onder de hemel zult uitdelgen. Vergeet het niet.
Met de hulp van de Heere willen wij vanmorgen stilstaan bij Exodus 17, de versen 8 tot en met 13. En ik lees met name met u nu nog vers 8 van Exodus 17. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Tot zover. Wij gaan samen zingen van Psalm 118 en daarvan het vierde en het achtste vers. De Heere is aan de spits getreden, degenen die mij hulp bieden. En het achtste vers: Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand doet door haar daden de wereld beven, houdt door haar kracht het volk van God in stand. Wat er verder volgt in de versen 4 en 8, van Psalm 118. En de Heere zegene u en uw gaven. zingen wij na het amen van psalm 3. En daarvan het vierde vers dat eindigt met de woorden: Gij Heere alleen, Gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Psalm 3, vers 4. Gemeente, het wordt wel het wonder van Duinkerken genoemd. Het wonder van Duinkerken. Wat was dat? Nou, dat gebeurde in het begin van de Tweede Wereldoorlog. Toen Duitsland in snel tempo grote delen van Europa overviel. En zo ook in Frankrijk richting Duinkerken optrok, waar op dat moment nog een klein leger van de Britten was. De Engelse soldaten. Die geen kant meer op konden. En dat werd ook bekend in Engeland. En op dat moment riep de Engelse koning George een nationale biddag uit. En zo stroomden de kerken in Londen en omgeving vol. En men riep de naam van de Heere aan. En tot ieders verrassing, en zelfs ook tot ergernis van de generaals van Hitler, beval op het alleronverwacht Hitler de opmars van de soldaten dat die moesten stoppen. Dat die niet verder moesten trekken naar Duinkerken. Waardoor uiteindelijk dat leger Engelse soldaten veilig de oversteek kon maken naar Engeland. En het is dat kleine leger geweest dat aan het begin heeft gestaan van dat grotere geallieerde leger. Wat uiteindelijk de Duitsers wist te verslaan. Bidden en strijden ging blijkbaar samen op. En is er inderdaad een betere weg in de strijd van het leven dan om de ogen op te heffen tot God in de hemel? Zien we dat ook vanmorgen niet in Exodus 17? Israël moest strijden, o jawel. Maar lag het geheim van de overwinning niet ten diepste in die biddende Mozes op de heuvel? Gaf zo Israëls God zijn volk de zegen. In een weg van strijdend bidden en biddend strijden. Dat is ook het thema van de verkondiging deze morgen. Geroepen tot biddend strijden. En strijdend bidden. Twee gedachten. Dan zien we allereerst hoe er een aanhoudende strijd is. Israël moet voortdurend blijven strijden tegen Amalek. Voortdurende strijd. Maar tegelijkertijd, en dat is dan ten tweede, is er aanhoudend gebed. Geroepen tot bidden strijden en strijdend bidden. Voortdurend aanhoudende strijd. En voortdurend gebed. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Nee, het moment van deze aanval is maar niet toevallig. Want waarom niet? Wel, het volk van Israël, en wij kennen allemaal wel de geschiedenis, is nog maar net onderweg uit Egypte, verlost uit Egypte. En ze zijn op reis naar het beloofde land. En ondanks de zorg van de Heere hoeft er maar iets te gebeuren, of Israël komt in opstand tegen Mozes. En daarmee ook tegen God. Want wat heeft de Heere al niet voor wonderen gedaan, jongens en meisjes? Wat heeft de Heer al niet voor wonderen gedaan toen ze nog in Egypte waren in die 10 plagen? Liet de Heere zien dat Hij voor Israël strijdt, dat Hij de Almachtige God is. En hoe heeft Hij een pad gebaand door de Rode Zee, waar Israël daar droogvoets door mocht. Nee, de Heere laat zijn volk niet in de steek. Is er die wolkolom overdag die hen leidt? Is er die vuurkolom 's nachts die hen beschermt? Dat is wat de Heere doet. Maar het volk, ze zijn nog maar net onderweg. Of ze komen bij Mara en ze hebben dorst. En dan is er bitter water. Het volk komt direct in opstand. Maar op het gebed van Mozes geeft de Heere zoet water. En zo reist het volk weer verder. En dan is er tekort aan eten. En weer komt het volk in opstand. Op het gebed geeft de Heere manna en kwakkels. Is er brood en vlees voor het volk in de woestijn. Laat de Heere het weer zien dat hij met Israël is. Ja, zo gaat het volk weer verder trekken. En dan komen ze dus bij Rafidim, Exodus 17. Dat is een vlakte in de buurt van de berg Sinaï. En opnieuw is er geen water. Nou, dan zou je toch mogen hopen dat het volk zegt, Mozes, zullen we de Heere aanroepen? Of hij weer een wonder wil doen? Maar dat lezen we niet. Het volk komt weer in opstand. Roepen Mozes weer ter verantwoording. En we hebben het gelezen in vers 4. Dat het niet veel aan feilt. Het scheelt niet veel. Of ze gaan Mozes zelfs stenigen. En ze dagen God uit. Want zo lees ik in vers 7. Ze verzoeken de Heere. Ze zeggen. Is de Heere nu in het midden van ons? Of niet? Zo dagen ze God uit. Zo is dus een mens, u en jij en ik. En wat doet de Heere dan? O, in zijn ongekende trouw en liefde. Zegt hij het niet, nou zoek het nu zelf maar uit. Ga nu maar jullie gang. Nu geef ik jullie wel over. Nee, hij geeft Mozes de opdracht om met die opdracht om met de staf op de rots te slaan. En zo komt er door een wonder van God water in de woestijn. Waar het volk mag drinken. Versterkt mag worden onderweg. En dan? Dan wordt opeens dus die rust ruw onderbroken. Zijn daar die Amalekieten? Die in de achterhoede van het volk een verrassingsaanval uitvoeren. Op de zwakste plek, zo hebben we gelezen. Want achterin daar waren de vrouwen en de kinderen. Wat wordt dit een ongelijke strijd hier in de woestijn. De Amalekieten, een goed en getraind volk. Uitermate krachtig in de strijd. Zij kennen deze woestijn op hun duimpje. En Israël, dat heeft geen zwaard in handen gehad in Egypte. Heeft nooit geoefend om te strijden. Het is een machteloos, een krachteloos volk. Moet je eens voorstellen, jongens en meisjes. Dat een meisje uit groep 3 moet gaan vechten met een jongen uit groep 8. Dan zou je allemaal zeggen, dat is kansloos. Dat ga je toch nooit lukken. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Want hier in Rafidim zal God het laten zien. In deze beproeving voor Israël, want dat is het. Zal het volk het wel moeten gaan leren dat het niet door eigen verdiensten is. Niet door eigen kennen of kunnen. Niet door eigen kracht. Dat ze ooit in Kanaan mogen aankomen. Wat had het volk ook alweer gevraagd? Is de Heere in het midden van ons of niet? Het volk zal erachter komen dat als de Heere niet in het midden zou zijn van het volk, het dan inderdaad een verloren zaak is. Al als de Heere hen wel uit Egypte zou hebben geleid met een krachtige hand. En het dan zou zeggen, maar nu moeten jullie zelf onderweg wel je best doen om te zorgen dat je in Kanaan komt. dan was er geen één gekomen in Kanaan. Want hier is Amalek, die strijdt tegen Israël. Een volk dat door de Heere wordt gebruikt om Israël te oefenen in de strijd van het geloof. En daarom is het moment van deze aanval maar niet toevallig. Nee, daar zullen die Amalekieten zichzelf natuurlijk niet van bewust zijn geweest. Want wie waren die Amalekieten? Onze kanttekenaren bij de Statenvertaling die gaan ervan uit dat het een broedervolk was van Israël, nakomelingen van Esau. Andere verklaarders die wijzen erop dat er al voor Esau sprake was van Amalek. Onder andere de profeet Biliam, die gaat in nummer 24 in op Amalek en dan noemt hij hem de eersteling der heidenen. En wat wil dat zeggen? Anders als dat er geen volk zo heidens was, zo los van God was als Amalek. En inderdaad, in heel de schrift staat Amalek symbool voor alles wat zich tegen God en tegen zijn dienst keert. Onophoudelijk. Dan hoef ik u alleen maar te verwijzen naar de geschiedenis van Esther. Haman, die zich tegen Mordechai en Esther keerde. Dat was ook een nakomeling van Amalek. En hoe het dus ook zij. Hier in Exodus 17 zien we de eersteling van de duivel. Tegenover de eersteling van God, Israël. Hier tegenover elkaar komen in de woestijn. Hier zien we die geestelijke strijd weer ontvlammen. Die al in het paradijs is begonnen. Het vrouwenzaad en het slangenzaad die elkaar benauwen. Want waar ging het Amalek hier om in de woestijn? Ging het hen om de buit die Israël meedroeg uit Egypte? Nou, ik denk het niet. Ook niet dat Israël misschien wat weidegrond nodig had. Nee, dan hadden die Amalekieten wel een andere tactiek uitgekozen. Nee, het ging hier Amalek ten diepste in een blinde haat tegen Israël. Omdat de duivel hen voedde met die blinde haat. Om te voorkomen dat God zijn belofte zou gaan vervullen aan Abraham, Isaac en Jacob al beloofd. Want dit machteloze, krachteloze volkje in de woestijn, dat draagt het zaad mee. Wat de Heer al aan Adam en Eva had beloofd. Van de komende Messias. En de duivel beseft, als die niet geboren wordt, dan houdt hij deze wereld voor goed in zijn macht. Ja, de duivel, hij heeft de slag in Egypte verloren. Bij de Rode Zee heeft hij het onderspit gedelft. En nu in Rafidim probeert hij opnieuw om het heilswerk van God te vernietigen. Daar is hij op uit. De duivel laat nooit één gelegenheid aan zich voorbij gaan. Om zich tegen God en zijn werk te keren. Daarom strijdt Amalek tegen Israël in Rafidim. Nou, laten we hier eens een ogenblik halt houden. En laten we inderdaad die vraag eens op ons inwerken. Of die geestelijke strijd daar in de woestijn niet tot op de dag van vandaag er is. Kijk, die namen in die strijd, in die geestelijke strijd, die veranderen. Kennen wij als zodanig het woord Amalek niet meer. Maar die strijd blijft dezelfde. Is het de duivel er ook vandaag om te doen, om zich tegen het werk van God te keren. Op alle mogelijke manieren. Dat kan hij doen op een hele vrome manier. Door ons kerkgangers op allerlei dingen te wijzen in ons leven, waardoor we zelf ons proberen een beetje op te gaan knappen, om zo te denken de vrede met God te kunnen ontvangen. Onszelf een beetje op te bouwen in wat gemoedelijkheid, in wat vroomheid, een opgepoetst leven. De duivel kan dat ook doen door ons over te geven in allerlei goddeloosheid. Dat maakt hem ten diepste niet uit. Nee, de duivel is er onophoudelijk op uit om te verhinderen dat er ook hier vanuit de Ebenezerkerk jongens en meisjes, jongeren en ouderen zullen zijn die op reis gaan naar het hemels Kanaan. Want de duivel weet het, hij heeft de slag verloren. En op Golgotha is hij definitief verslagen, maar desondanks zet hij alles op alles om u en jou en mij bij de eeuwige gelukzaligheid vandaan te houden. En daarom maar de eerste vraag van morgen. Vanuit deze geschiedenis van de strijd van Amalek, kennen wij nou in ons eigen leven iets van die geestelijke strijd van binnen tegen een vijand als Amalek? Die geestelijke strijd hier van binnen tegen alles wat zich keert tegen het woord van de Heer. Wat tot oneer is van de Heer. Kennen wij iets van die strijd? Die dagelijkse strijd bij alles wat ons vandaan houdt. Bij het woord van de Heer en van zijn dienst. Dat boze bestaan hier van binnen. Dat zich niet wil onderwerpen aan het woord en aan de wet van de Heer. Kennen wij die klacht van een Paulus? Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Wat is het arm en wat is het erg? Als je vanmorgen wel in de kerk zit, maar het moet zeggen, nou eigenlijk, eigenlijk weet ik niet wat dat is. Nee, ik weet niet dat ik eraan ontdekt ben wie ik in mezelf ben tegenover die heilige en rechtvaardige God. Ik weet er niet van wie hij is, ook in zijn opzoekende zondaarsliefde. Als het gaat om die hartelijke droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werd tot zaligheid. Oh, ik ken de klanken wel, maar ten diepste glijdt het allemaal van me af. Nee, het leven in deze wereld, misschien met een reformatorisch sausje, maar het leven in deze wereld bevalt mij eigenlijk opperbest. Maar dan sta je wel aan de kant van Amalek ten diepste. En daar hebben we toch van gelezen wat de Heer daarmee doet. Zegt hij het in vers 14 toch? Dat hij de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. Wie leeft met deze wereld, wie leeft met Amalek? Zo zegt Exodus 17. Die gaat ten onder. En als dat jouw leven nog is, of uw leven, oh, dan komt allereerst vanmorgen de oproep tot u of tot jou. Zoek dan eerst dat koninkrijk van God. Strijd om in te gaan door die enge poort van geloof en van bekering. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Nee, zonder strijd zal Israël niet in Kanaan komen. Is er hier een strijdende kerk? Want wie door de Heer door genade wordt verlost uit het diensthuis van Egypte, uit het diensthuis van de zonde, getrokken wordt uit de duisternis, die krijgt te maken met vijanden. Van binnen en van buiten. Zegt de Heer Jezus het ook niet? Zelf? Dat wie hem volgt te maken zal krijgen met verdrukkingen? Dat alle die godzalig willen leven in Christus Jezus vervolgd zullen worden. En daarom kun je met al die doodsvijanden het niet op een akkoordje gooien. Niet denken dat je het kan combineren door deze wereld een beetje te vriend te houden. En tegelijkertijd denken dat je zo op weg bent naar de hemel, naar het hemels Kanaan. Nee, zolang je in deze wereld bent, laat de duivel je geen rust. Als je door genade de weg mag gaan naar het hemels Kanaan. O zeker, dan kunnen er tijden zijn in het leven dat je inderdaad, zoals we ook gezongen hebben met Psalm 84, van kracht tot kracht steeds voortgaat. Maar het is hier het land van de rust nog niet. Zal de duivel er alles op alles zetten om de hemel uit je hart te houden. Als het hem niet meer lukt om te verhinderen dat je die reis mag gaan. Kan de duivel de wereld je zo voorhouden als zo'n prachtige bloem waar je in verlustigt, waar je naar kijkt. En je hebt niet in de gaten dat het wel een giftige bloem is, waardoor je bedwelmd raakt. Waardoor je zo al je tijd en kracht besteedt aan alles van deze wereld. Je zo opgaat, de ene in zijn werk en de volgende in zijn hobby. En zo verglijden de dagen. Waardoor de tijd al minder wordt dat je je knieën buigt. En het woord van de Heere leest. Biddend, Heere, zend nou uw licht en uw waarheid. Dat er niet dat gebed is om toe te mogen nemen in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël. Ja, waar? In Rafidim. Daar komen ze dus als eerste. Ze komen niet als eerste als Israël bijna in Kanaan is. Nee, nu het volk nog maar net onderweg is. En wat is er gebeurd? Ze hebben gedronken van het water. Het water uit die rotssteen. Waarvan Paulus het zal zeggen. En de rotssteen die volgde was Christus. Is het dan ook nu niet vandaag de dag nog net zo? Dat juist als je iets mag ondervonden hebben van Gods kracht in je leven, van zijn bevrijdende macht, dat je iets ervan hebt mogen proeven en smaken, dat hij goed is voor zo één als ik ben. Misschien wel vorige week, met de bediening van het heilig avondmaal. Iets ervan mocht zien van Gods onuitsprekelijke goedheid. En dat het evangelie je hart innam en doortrok. Een ogenblik boven alles uitgetild mocht worden. Maar voor je het wist, afgelopen week, was daar de duivel bij. Die dat vlees weer liet begeren tegen de geest. Kwamen er weer die aanvechtingen. en weer die bestrijdingen. Heb ik me dan toch vergist? Want waar komen nu die geestelijke Amalekieten? Waar komen die nu als eerste op af? Nee, ze komen niet vooraan. Ze komen in die achterhoede. Zoals we hebben gelezen in Deuteronomium. Op die zwakste plek. Daar waar die vrouwen en kinderen waren. Nou, zo doet de duivel vandaag de dag nog net zo. Zoekt hij ook uw en jouw zwakste plek. En zo lig je, voor je het weet, weer ten onder. In de strijd tegen de zonde, tegen die boezemzonde van binnen. En de duivel, hij heeft er maar één doel mee. Dat Gods werk en Gods naam schade leidt in uw en jouw leven. En dat je de weg naar het hemels Kanaan niet meer weet te vervolgen. Dat je in moedeloosheid je hoofd gaat buigen. En alles in je leven donker wordt. Daarom roept de Heere u en jou vanmorgen op vanuit dit gedeelte. Strijd aanhoudend, verflauw niet in die strijd. Ja, zegt er iemand. Maar hoe dan? Want dat is nou juist mijn nood. Dat ik niet kan strijden. Ik weet niet te strijden. Ik heb geen geweer in die strijd. Ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Nou is dat nou niet het heerlijke, het bevrijdende ook van het evangelie. Dat u niet in eigen kracht kan strijden, maar ook niet hoeft te strijden. Dat is immers het geheim van de overwinning van Israël. Het geheim van die overwinning lag niet in het zwaard wat werd gehanteerd. Nee, dan gaan we nu samen de heuvel op. Om daar te gaan zien bij Mozes in de staf Gods die hij draagt. En zo komen we bij onze tweede gedachte. Dat voortdurende gebed bij die strijd. Mozes dan zeide tot Jozua: kies ons mannen en trek uit. Strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte van de heuvel staan. En de staf Gods in mijn hand. Nee, laten we er maar niet overheen lezen. Dat ook Jozua zonder één tegenvraag te stellen Mozes gehoorzaamt. Jozua zegt niet tegen Mozes: hoe kun je dat nou van mij vragen? Waar zijn onze zwaarden? Met wie moet ik gaan strijden tegen Amalek? Mozes, dat kun je niet vragen. Nee, Jozua is met diezelfde geest van God vervuld als Mozes. En zo kunnen zij samen strijden, bidden, strijden. En dan gaat Mozes de berg op samen met Aaron, zijn broer, en Hur. Waarschijnlijk de zwager van Mozes, getrouwd met Mirjam. En zo gaan zij die heuvel op. En jongens en meisjes, wat gaat Mozes daar nu doen op die berg? Gaat hij daar het volk aanmoedigen? Gaat hij daar het volk een beetje opzwepen? Hou vol, kom op mensen, het gaat goed. Ach, wel nee. In vers 9 lezen wij wat anders, toch? Mozes houdt zijn staf omhoog. Ja, zeg ik dat goed? Houdt Mozes zijn staf omhoog? Ik lees wat anders in vers 9. De staf Gods zal in mijn hand zijn. Het is die staf waarvan God tot Mozes had gezegd, toen Mozes werd geroepen om het volk te gaan leiden: neem deze staf in uw hand, waarmee gij tekenen doen zult. Omdat God in zijn verkiezende liefde zich aan Israël heeft verbonden, draagt Mozes die staf bij zich. Is die staf er dus het bewijs van dat God zijn verbond met Israël heeft gesloten? Dat hij zijn hulp belooft aan Israël? En nu houdt Mozes op de heuvel die staf hoog in de lucht. En waarom doet hij dat? Nou, allereerst als bemoediging tot het volk dat strijdt. Voor degene die onderaan de heuvel moeten vechten tegen Amalek. Want als ze een blik omhoog werpen, ze het beseffen. O ja, wij zijn zwak in onszelf. Hier zijn wij niet tegen opgewassen. Zonder de kracht van God kunnen wij niks doen. Maar als de Heere nu nog in de toren vanwege onze zonde toch wil denken aan zijn genade, dan gebeuren er wonderen. Want wat onmogelijk is bij mensen, dat is toch mogelijk bij onze God. Want hij blijft dezelfde. En zou die God die ons gisteren heeft doorgeholpen ook vandaag niet kunnen helpen? Hij alleen kan ons de overwinning geven. En zo is de staf een bemoediging voor het volk Israël. Maar ten tweede vooral is het omhoog houden van die staf een roep tot God zelf. Wijs Mozes daarmee de Heere. Niet op iets van zichzelf. Niet op iets van het volk. Ach wel, nee. Dat heeft alles verzondigd. Maar hij houdt die staf hoog in de lucht. Om daarmee de Heere op zijn eigen werk te wijzen. Een zichtbaar gebed om de hulp van God. Heere, onze ogen, ze zijn op u geslagen. Nee, er is geen enkel onderscheid in zichzelf tussen Amalek en tussen Israël. Even zondig, even verdorven, even hardleers. Wat zeg ik? Israël zondigt zelfs tegen beter weten in, keer op keer. Tegen licht en tegen genade in. Maar Mozes op de berg, als die grote voorbidder voor het volk, o, hij mag God herinneren aan zijn woorden, aan zijn daden voor dit volk. Terwijl Jozua strijdt, heeft Mozes die staf in zijn hand. Als een roep tot God, Heere, we zijn in alles van u afhankelijk. Het is het nochtans van het geloof hier van Mozes. Onze zwaarden. Zij kunnen ons de overwinning niet geven. Maar uw hulp alleen, Heere. Uw macht alleen kan ons de overwinning geven. Mozes, hij pleit hier op Gods barmhartigheid. Op Gods verbondstrouw. Zo doet hij een beroep op de naam van God. En op de eer van God. Daarom kan Amalek nooit winnen. Daarom alleen om wie God is. Omdat hij van zijn woord niet af kan. Omdat hij van zijn naam niet af kan. Daarom lezen we het in vers 11. Als Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Ja, het volk moet wel strijden. Wel strijden, ondanks die gebrekkige wapens die ze in zichzelf hebben. Maar in die ongelijke strijd zal het blijken. Wie roemt, roemen maar niet in mensen. Roemt ook maar niet in eigen kracht. Nee, die roemt in de Heere alleen. Maar zonder dat aanhoudende gebed, zonder dat zicht op die staf van God, wat gebeurt er dan? Ja, dan bezwijkt het volk, dan gaat het volk ten onder. En daarom gaan Aaron en Hur dus Mozes ondersteunen. En daarom kan Mozes, totdat de zon ondergaat, de staf hoog in de lucht houden. En mag Israël door Gods genade overwinnen. Nou, wat heeft dat ons nu te zeggen deze morgen? Is het niet allereerst dit, dat er dus op twee fronten strijd moet zijn? Strijden en bidden. Ze zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Wie probeert te strijden tegen de zonde, tegen de vijanden, in eigen kracht, met eigen wapens, die zal nederlaag op nederlaag behalen. Wie probeert te strijden zonder het gebed in de binnenkamer, die komt echt teleurgesteld uit. Dan kun je nog zoveel dingen aan de Heere beloven, nog zoveel voornemens hebben. Maar in die strijd, in die geestelijke strijd, heb je zelf geen kracht. Zonder het gebed verlies je bij voorbaat de strijd. Lacht de wereld je uit. Slaat de duivel echt niet op de vlucht. Maar ze sidderen allebei voor een eenzame bidder hier vanuit de Ebenezerkerk. Iemand die in zijn binnenkamer vlucht, die zijn knieën voor de Heere buigt en die de staf van God omhoog houdt. Het woord van de Heere, die zichzelf moet veroordelen om wie hij is en blijft. Maar de staf van het woord van de Heere omhoog houdt, de Heere wijst op wie hij is en blijft in zichzelf. Die daarmee de Heere aangrijpt in zijn deugden, in wie hij zelf is en blijft. Dat je zegt, Heer, hier staat het toch, dit is toch uw woord. Doe het om uw naams wil, Heer. Strijden en bidden. Of zit er hier vanmorgen iemand in de kerk die zegt, ach, ik weet niet te strijden. En dat gebed van mij, dat glipt als het ware door mijn vingers heen. Kijk, het is niet zo'n best teken. Als je heel makkelijk dat gebed kunt nalaten. Dat het maar iets is voor de vorm wellicht. Maar dat je niet weet te vluchten in de binnenkamer om de Heere te zoeken, totdat hij je genadig zij. Dan is het de vraag of je die vijanden niet onderschat en je jezelf overschat. Maar het is wel zo'n moeilijke, zo'n pijnlijke les om nu te moeten ervaren dat al mijn kracht en sterkte tot niet is. Dat ik alles moet verliezen van mezelf. Dat gaat zo in tegen mezelf. Als ik het hier aan een jongen zou vragen. Wie wil er niet sterk en stoer zijn? Dan zegt iedereen, ja, dat lijkt me wel wat. Nou, dat is in het geestelijke leven niet anders. Dan wil ik ook maar wat zijn en wat kunnen. Maar om in het hemels Kanaan te komen, moet ik nou gaan leren dat het niet de weg is van al maar omhoog, maar van al meer dieper. Alles van mezelf moet kwijtraken, teleurgesteld raak met alles van mezelf. Dat ik de Heere niks kan toebrengen, niet door mijn strijden tegen de zonde, niet door mijn bidden. Oh, als het daar nu van zou afhangen deze morgen, dan zou het toch echt een verloren zaak zijn. Want ik ben zo krachteloos tegen die boze influisteringen van de Satan. Maar wat een wonder. Waar ik het nu moet verliezen aan mijn kant. Al mijn krachten moet kwijtraken. Dat de Heilige Geest wil plaatsmaken om nu te gaan leven voor die ander. Voor Jezus Christus. Die nu te zijner tijd voor krachtelozen is gestorven. En zijn handen, die worden ook vandaag de dag nooit moe. Zijn handen, ze blijven dag en nacht uitgestrekt. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Ja, die Jozua en Mozes. Hier bij Rafidim, ze wijzen toch beide heen. Naar die meerdere Jozua en meerdere Mozes. Die in de strijd van het leven de overwinning heeft behaald op alle vijanden. De duivel, de dood, de zonde, op alle Amalekieten. En in Jezus Christus redt de Heer met een eeuwige verlossing van al mijn vijanden. En deze Christus, hij is ook vandaag in de hemel. Aan de rechterhand van zijn vader. Als die grote overwinnaar. Nee, daar zit hij niet machteloos. Daar zit hij niet, mag ik het met eerbied zeggen, met zijn armen over elkaar. Af te wachten hoe hier op aarde er een strijdende kerk is. Die in eigen kracht moet proberen om in het hemels Kanaan te komen. Nee, wat zegt de Hebreeën schrijver? Hij kan volkomen zalig maken degenen die door hem tot God gaan, alzo. Hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Altijd te bidden. Al kunt u en jij en ik het misschien niet meer bekijken. Denk je toch te gaan verliezen in de strijd? Heb ik geen gebed meer over? Kan ik niet meer bidden? Durf ik niet meer te bidden? Omdat ik ook achterliggende week niet geweest ben die ik had moeten zijn. Wil ik misschien niet eens meer bidden? Omdat mijn weg zo anders gaat dan ik dacht en hoopte. En de opstand in mij zo naar boven komt. Weet ik misschien niet meer te bidden zoals het behoort. O, dan is er één, wiens handen altijd gewis en vast en onbewegelijk staan. Die niet zoals Mozes alleen maar pleit met de staf Gods in zijn hand. Nee, Jezus Christus. Hij pleit niet alleen, hij mag het op grond van zijn werk, op grond van zijn doorboorde handen, het aan zijn vader eisen. Vader, ik heb toch recht gedaan. Kom nou toch die arme smekeling, die arme strijder daar in Urk, nu te hulp. Bewaar hem in uw naam, schenk hem de geest der genade en der gebeden. Het is op grond van zijn gebed alleen. Van die biddende en altijd dankende hoge priester. Dat je hier in de strijd van het leven je hoofd weer mag oprichten. En de schild van het geloof mag hanteren. Omdat je niemand anders zult zien dan Jezus alleen. Door hem schenkt God een eeuwige overwinning aan een machteloos, krachteloos volk in zichzelf. Maar maakt hij het waar, niets uit ons. Al uit hem. Zo reist het volk naar dat hemelse Kanaan. Jongelui, ouderen, reist u nu ook al mee. Amen. Laten wij de Heere nog bidden en danken. Heere van hemel en van aarde, tot wie zullen wij anders heen gaan dan tot u? U hebt de woorden van het eeuwige leven. En bij u is er raad, bij u is er hulp, bij u is er heil, bij u is er kracht, bij u is er licht. Heere van hemel en van aarde, zie ons vanmorgen dan niet aan in onszelf, maar wilt u onze handen sterken en wilt u geven aan de jongens en de meisjes, de jongeren en de ouderen, dat wij nu al onze hulp en kracht alleen van u leren verwachten, om zo onder het heilige kruis te mogen reizen. Erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis, daar waar het eeuwig vaderdag is. Heere, heb dank voor het woord deze morgen, uw genadig verzoening over al het zondige. Wees met ons de rest van deze uw dag en wilt u ons ook vanmiddag weer in alle getrouwheid bijeenbrengen rondom uw woord. En laat het ook dan een kracht tot zaligheid mogen zijn. Wij hebben dat niet verdiend, maar wij vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Zingen wij tot slot van Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138, vers 4. Bidden wij nog om de zegen van de Heer. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.